mooie cadans hoor.
Waar is die fiets?
Elk jaar op 25 oktober belt Ernesto Colnago met Eddy Merckx. Het gesprek duurt niet lang. Ernesto feliciteert Eddy met zijn werelduurrecord uit 1972. Wat een dag, hè? En die fiets. Och, wat was die mooi, die Colnago. Wat was ze schoon. Tot volgend jaar, Ernesto. Tot volgend jaar, Eddy. Terug naar 25 oktober 1972. Op die dag versmelt de renner en fiets tot één perfecte machine. Merckx komt op zijn Colnago tot 49 kilometer en 431 meter. Een wereldrecord. Merckx komt bijna 800 meter verder dan de Deen Ole Ritter. Over het record van Merckx ontstaan daarna de meest wilde verhalen. Over trainingsmethodes, de voorbereiding, over het team rond Merckx, maar vooral over de fiets. De Colnago die speciaal voor dit record gemaakt werd. Die fiets krijgt een mythische status. Maar zelfs 50 jaar na het record is nog steeds niet duidelijk wat nou wel en niet waar is. De Dokkumers Thomas Seidsma en Arjen Dijkstra gaan voor de muur op onderzoek uit. Arjen is de techneut van de twee. Weet alles van fietsen en is al jaren geobsedeerd door de Colnago van Merckx.
Ik denk dat de meest legendarische of een van de meest legendarische fietsen uit de geschiedenis is.
Thomas is de schrijver, de romanticus van de twee.
Ja, de meest legendarische van dit verhaal, toch?
Ja, van dit verhaal.
Het sterk houden.
Arjen legt uit.
Die fiets is wat een icoon in de wielergeschiedenis en ook een benchmark. Dus er komt een heel verhaal. Mensen kennen die fiets, weten allemaal details over die fiets. Maar als er jaren later, in de jaren 90, heel veel werelduurrecords sneuvelen. En dan de UCI die vindt dat niet leuk, want er wordt er heel veel gefietst. Moeten ze de hele tijd aan het werk, hebben ze geen zin in. Dan zeggen ze, we gaan terug naar de fiets van Eddy Merckx. De fiets van Eddy Merckx wordt de standaard voor de nieuwe werelduurrecordpogingen. Zo legendarisch is die fiets. Dat is gewoon... Eigenlijk de ultieme wielerfiets.
De ultieme fiets wordt speciaal ontwikkeld voor het Urecord. Een project waar druk op staat.
Dat wordt zo'n prestigeproject voor Merckx. Want die zegt al vanaf 1965, op het moment dat hij echt de eerste overwinningen pakt, van mijn carrière is niet compleet als ik dat werelduurrecord niet had. Ik kan de Tour winnen, ik kan Roubaix winnen, ik kan Vlaanderen winnen, ik kan Lombardije winnen. Maar zonder het Urecord stel ik niks voor als wielrenner. Maar naast dat het voor hem een enorm prestigeproject is het voor Colnago natuurlijk als framebouwer, is het voor hem ook het moment om de fiets te maken van het werelduurrecord. En ze dachten natuurlijk allemaal, als Merckx het pakt, ja, dan gaat natuurlijk gewoon decennia overheen voordat iemand sterker is. En misschien wel helemaal niemand gaat er ooit overheen komen. Anke Thiel zei volgens mij ook van als je het hoofd hebt van Merckx, de benen van Merckx, de kop van Merckx en de geest of de zegendrift van Merckx, als je dat bij elkaar zet, heb je de perfecte wielrenner voor het werelduurrecord. Nee, dat was Merckx dus. Dus ze dachten echt van, als we dit halen, ja, dus de mensen, volgens mij schrijven dat ook in het verhaal, de mensen en het materiaal drijven elkaar echt letterlijk tot het uiterste. Van hoe ver kunnen we gaan? En waar ze dus vooral naar kijken is naar die fiets zo licht mogelijk maken. Terwijl dat natuurlijk helemaal niet zo belangrijk is bij een werelduurrecord. Je moet wel een goede, stevige fiets zijn en die moet niet 80 kilo zijn. Maar je moet naar veel meer andere dingen kijken dan naar het gewicht. Ik heb wat dingen opgeschreven, maar bijna alles is volgens mij van titanium. Dan hebben we het over het stuur, zadelpen, spaken.
Titanium bijvoorbeeld. Tegenwoordig heb je titanium fietsen en titanium weet ik veel wat. Maar toen was titanium eigenlijk een metaal dat vooral in de luchtvaart, of eigenlijk nog in de militaire luchtvaart gebruikt werd. Dus ze hebben speciale mensen nodig om dat titanium te bewerken. Er zouden titanium spaken in de fiets zitten, een titanium stuurpen. Nou, we moeten allemaal. Er is een Italiaan die uit Italië naar Amerika is verhuisd en daar ergens in de luchtvaartindustrie. Die wordt speciaal ingehuurd om deze spullen echt te gaan maken. De nippels van de spaken, dus waar de spaken aan de velgen vastzitten, dat is een speciaal soort aluminium. Nou, en ook weer om het lichter te maken en om het en toch een beetje de stijfheid te bewaren. En zo wordt over elk detail wordt nagedacht.
Er zit ook gaten bijvoorbeeld in de stuurpen, maar ze denken het moet licht. Dus dan gaan ze gaten in boren. En dat hebben ze ook in het zadelpen gedaan. Of tenminste, dat wordt dan over gezegd in een magazine bij Cycling 1974, die hij dus ook weer heeft gekocht. Vanwege, nou ja...
Omdat ik gek ben?
Ja, hoe je het wil noemen. Maar die is natuurlijk zo geobsedeerd door die fiets en die informatie. Er wordt heel veel over geschreven in die jaren ook. Dit beweren ze dus. Dus er zit gaten in de stuurpen. Er wordt ook in een boek geschreven van Ron Cowan over, volgens mij, de wereld van het uurrecord. Die schrijft dat de ketting, dat daar bepaalde schakelingen, openingen in worden gezet om nog lichter te maken.
Ja, die zou ook uitgeboord zijn.
Ja, dus alles wordt, waar wordt geboord eigenlijk, wordt geboord. Waar alles afgeveild kan worden, wordt afgeveild. Zodat ze dus. En uiteindelijk is hij volgens mij 5,9 kilo, zeg ik nu weer even uit mijn hoofd.
Er is zelfs een verhaal dat ze helium kopen om helium in de banden te doen. Zodat die eigenlijk als een soort luchtballonnetjes. dat die twee banden. Dat de fiets nog lichter wordt.
Tot slot nog één ding. Want ook het frame is speciaal aangepast op Merckx. Dat hij nog iets dieper kan zitten.
Ja. Ja, de literatuur, of tenminste, er is echt gewoon literatuur over dit onderwerp. Je kan gewoon volgens mij een plank in de bibliotheek vullen met alleen maar wat hierover geschreven is. Maar de bovenbuis wordt langer gemaakt, zodat hij wat dieper gaat zitten.
En dus de voorbuis zou 1 of 2 millimeter lager zijn ook nog. Zo zijn er wat verhalen over.
Ja.
Maar eigenlijk gaat het nog verder, want dat is misschien wel... Ja, je kan het je haast niet voorstellen, maar er wordt een professor ingehuurd die ook naar de trainingsmethode van Merckx gaat kijken. Dus ze doen de fiets en ze doen de omgeving ook. Het is echt een soort marginal gains project, al van alle letteren, hè, dus voordat dat allemaal verzonnen wordt. Maar die Leuvense professor...
Luik.
Uit Luik.
Professor Petit.
Ja, nou, die adviseert Merckx dus om met lucht te gaan rijden, om te trainen met lucht met minder zuurstof erin. Dus Merckx die rijdt op de rollenbank. En wat tegenwoordig iedereen zit op zijn tax of zijn Wahoo of zo thuis. Nou, dat deed Merckx ook, maar dan op een rollenbank.
In zijn garage.
Ja, in zijn garage met een masker op. Met daarin lucht met weinig lucht erin. Dus een soort hoge druk tent, hè, waar wielrenners ook wel in slapen. En zo ging hij trainen. Wat volgens mij 5 uur lang op een dag. En dus 5 uur op die kleren rollen. En dan iedere 5 minuten deed hij een sprint, geloof ik.
De eerste keer viel hij dus binnen 20 minuten af.
Ja.
Gewoon bewusteloos. Hebben ze hem weer op moeten duwen. En hij kondigde 6 weken voordat hij het wereldrecord daadwerkelijk zou doen. Op 25 oktober kondigde hij het aan. Dus hij dacht ook, in 6 weken moet ik heel veel trainen om dat te gaan halen. En de eerste keer viel hij dus binnen een half uur eraf. En 2 weken later volgens mij deed hij 6, 7 van dit soort sessies op een dag.
En dan breekt de dag van 25 oktober aan. Op een baan in de ijle buitenlucht van Mexico-stad doet Eddy Merckx een poging het werelduurrecord neer te zetten. Hij gaat als een bezetene van start. Breekt het record op de 5 kilometer, de 10 kilometer en de 20 kilometer. Merckx gaat door en zet 49 kilometer en 431 meter op de teller.
Eddy Merckx batte il 20 kilometer adesso, a questo momento preciso. Che tempo è?
Tempo di 24,6 secondi. Ha battuto il record di 11 secondi.
Een uurtje later staat Merckx er alweer fris bij.
Een sterker woord is om te zeggen proficiat, groot, 49,408. Ik geloof dat jij fantastisch gelukkig bent.
Ja, natuurlijk Fred, ik denk dat het normaal is, want als je zo bijna een maand in spanning leeft en zo, dan duurt het kort, ja, het is iets fantastisch.
Onmiddellijk als je van je fiets stapte, dan hebben wij gezien dat je een soort kramp had en zo, maar nu is gebleken dat je last hebt van je zitvlak.
Ja, zeker Fred, als je zo een uur met een groot verzet toch rijdt, want 52-14 is toch redelijk groot verzet, een uur en zo'n krachtinspanning levert, ja, dan zit je natuurlijk, alles is verpletterd, moet ik zeggen. Het zit vaak eens ergens verpletterd. En wanneer dat terug levering komt, dat doet natuurlijk pijn. Maar ja, dat is misschien het lastigste van het duurrecord.
Je ziet er echt gelukkig uit.
Ja, natuurlijk. Ik ben zeer gelukkig, want het is toch een groot risico dat ik genomen heb en zo. En iedereen staat toch om te criticeren een beetje zo. Om te zien als het lukt of niet lukt. En ik ben zeer gelukkig.
Na het record ontstaat er een mythe rond de fiets van Merckx.
Want die fiets is kwijt. Niemand weet waar die fiets is. Dat ding is gewoon, met alle verhalen die we eromheen hebben. Er staat een fiets in België, er staat een fiets in Italië. Er zijn mensen in Mexico die claimen, wij hebben die fiets. Er liggen onderdelen in Noord-Amerika. Niemand weet het precies. En dit op internet, dit is natuurlijk fantastisch voor internet. Dus op internet bestaan websites en fora waar mensen oude artikelen ook hebben opgezocht. En de onderdelen zijn gaan vergelijken met de foto's van de poging zelf. En zijn gaan kijken, wat klopt er nou? Hè? Want deze staat in hebben ze een foto van de fiets in de Colnago, in het Colnago Museum. Want die Colnago die heeft allemaal beroemde fietsen verzameld, heeft hij in een soort museumpje staan. Nou, maar dit klopt niet, hè? Er zitten andere stickers op en er zitten andere pedalen op en zo. Nou, zo eigenlijk wist niemand, waar is die fiets?
Want van die ene fiets is één, misschien zijn er twee exemplaren, maar er zijn vier of vijf mensen die zeggen, ik heb hem.
Exclusief alle hobbyisten. Dus de vier, vijf achten wij na een beetje onderzoek, denk ik, als serieus kandidaten, als de fiets zijnde. Maar daaromheen waren er echt nog veel meer mensen die replica's hebben gemaakt, die zelf fietsen hebben omgebouwd of ook beweren van dat ze maar uit Mexico onderdelen hebben gehaald. Dus het was een heel groot bos van mensen die eigenlijk beweren van ik heb de fiets of ik heb de trappers of ik heb het wiel of ik, nou ja, zo dus.
Er moeten antwoorden komen. Waar is die Colnago uit 1972 gebleven? En wat is er waar van al die verhalen over die fiets? Thomas gaat op zoek naar de legendarische Colnago.
Er is maar één iemand op deze wereld die weet waar die fiets, die moet weten waar die fiets is. Of in ieder geval die moet weten wat de eerste dagen daarna is gebeurd. En dat is Eddie Merckx.
Ja.
En ik had Eddie Merckx in mijn telefoon staan. Ik had hem nog nooit gesproken. Ik heb hem wel ooit met de Tourstart in Brussel een hand gegeven. Maar dat was ook alles.
Hoe kom je aan het nummer van Eddie Merckx?
Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Dus dat, ja. Maar ik dacht, ja, dat is de enige. Dat is, ja, die moet het weten. Als hij het niet weet, dan is er ook geen bewijs voor, toch? Hij moet het zeggen. Sowieso de. Zo iemand. Dus ja, ik dacht, ik ga hem gewoon bellen.
Ja. En?
Hij nam op.
Ook nog?
Ja.
Ja.
En toen,
vond je dat spannend?
Wacht even hoor. Hij heeft hier dus Eddie Merckx aan de telefoon, hè, op dit moment.
Ja. Ja, ja. Nou, dus, kijk, als journalist mag je natuurlijk nooit doen alsof je dat spannend vindt. Want dat is niet cool.
Vond je het spannend?
Nou, wel spannender dan dat ik Taco van der Hoorn moet bellen.
Ja, vind ik toch lullig voor Taco. Ja. Maar
nee, dat is een slecht voorbeeld, maar dat vind ik ook heel spannend. Maar,
dan dat je mij moet bellen.
Ja, precies. Ja, het is toch Eddie Merckx.
Ja, ja.
Ja,
ik denk dat Taco het uiteindelijk ook wel accepteert.
Ja. Ik had me niet heel goed voorbereid en ik zei Eddie Merckx. Ja, dat vindt hij natuurlijk weer belachelijk dat ik het dan niet goed doe, maar... Ik zei, nou Eddie, ik ben bezig met een artikel en ik zoek de fiets van 1972. Toen zei hij, die staat in Brussel op het metrostation Eddie Merckx. In een glazen kast.
Ja.
Toen zei ik, oké, dankjewel Eddie. Toen hing ik op.
Maar gelukkig bedenkt Thomas zich. Want nog steeds weet hij niet wat er waar is van alle verhalen over deze fiets. Merckx vindt het een interessant onderwerp en nodigt Thomas en Arjen uit bij hem thuis voor een interview.
Toen hebben we een datum afgesproken, maar hij zei wel meteen een half uur, niet langer. Maar toen dacht ik, ja, elke seconde die we hebben is mooi meegenomen. En hij gaf een adres, maar ik verstond hem heel slecht. Dus op een gegeven moment vraag ik dan drie of vier keer naar dat adres van, versta ik het nou goed? En ik had het eigenlijk nog niet goed, dus ik had het kaartje van Meisje, het dorpje waar die woont, zat ik te kijken of ik een gelijkenis hem in de naam kon vinden. Yeah. Uiteindelijk kreeg ik een sms'je met het adres. Toen heb ik Arjen gebeld, die maakte zijn hele agenda volgens mij... vrij om...
Natuurlijk. Om naar Eddie Merckx te gaan. Ik denk dat iedereen dat doet die nu luistert.
Jullie gingen dus samen... Hoe vond je dat? Samen naar Eddie Merckx toe?
Ja, dat was echt fantastisch. Hè? Ja, ik ben dan niet de journalist hier. Dus ik mag dat bijzonder... Nee, het was echt heel erg... heel bijzondere dag. Kijk, Merckx is toch larger than life. Hè? De man heeft meer dan 500 profoverwinningen. Werkelijk alles gewonnen wat er te winnen is op Parijs Tours na, hè, zeggen ze altijd. Om daar een tijdje mee over die heel bijzondere fiets, wat een icoon is in de sportgeschiedenis, om daarover te gaan zitten praten en babbelen met hem, dat is ontzettend leuk.
Merckx begint te vertellen.
Hij vertelt dat het echt de zwaarste dag uit zijn leven was. Dat hij het ook al was het de dag erna verbroken, had hij het nooit weer aangevallen. Want hij vond het vreselijk, het vreselijkste uur wat hij heeft gefietst.
Maar dan de fiets. Alle onderdelen worden besproken. Eerst het materiaal dat gebruikt werd.
Ja, dat klopt. Hè. Dus er zit een stuurpen op van titanium. En dat is op de foto's ook goed te zien. En hij zei inderdaad, ja, dat was een titanium stuurpen.
En dan het stuur, waar gaten in zouden zitten om het lichter te maken.
Want het stuur, daar zijn foto's van, een stuur met gaten erin. Er zijn tekeningen van een stuur met gaten erin. En er is een verhaal dat hij warm reed op een fiets met een stuur met gaten erin. En dat een beetje nou, niet helemaal lekker vond. En dat hij daarom van fietsen verwisselde. Daarvan begrepen, en dat begrijpt iedereen, dat een fiets met gaten is echt of een stuur met gaten is totaal niet aerodynamisch. Dus het is echt super onnodig om te doen. Dus dat
het vertraagt gewoon.
Ja, daar ga je langzamer van. Dus dat een goede keuze was. Maar, en dat was echt het eerste grote barst. En Merck zei, ja, maar die was er helemaal niet. Er was geen stuur met gaten. Die is pas later is die bedacht.
Oké, okay, en dan de krenk?
Dat is gewoon voor zijn wegfiets.
Ja, gewoon normale krenks.
Het zadel bijvoorbeeld, plastic?
Gewoon zadel. Gewoon ja, zadel. Want het verhaal ging dat hij, want als hij in de beelden, heb je misschien ook gezien, als hij van de fiets stapt en daarna kan hij een tijdje niet lopen. En het verhaal gaat, ja, dat plastic zadel heeft zoveel last van zijn achterwerk gegeven, dat hij gewoon niet kon lopen, zoveel last van heeft gehad. Ja. Onzin, hij was gewoon kapot.
Het frame dan, het frame met de langere bovenbuis, omdat hij dan dieper zou zitten.
Onzin.
Ja, alleen het stuur was iets lager gezet, zei hij, om de reden voor aero.
Dus het frame zelf, hij zei nee, het was precies dezelfde maat als waar ik dat jaar mijn wegkoers
op. Ja, daar stond hij ook op, want dat voelde goed en daar won hij altijd op. Dus hij wilde ook per se die maat houden. Dus hij wist ook heel zeker van, ja, dat is niet aangepast, maar ik heb het meteen gevoeld.
Maar, en dat was echt misschien wel de grootste barst, de volgende barst. Ja, de achtervork, die was niet goed. Daar zat een paar millimeter verschil en die hadden die Italianen er scheef opgezet.
Dus hij was niet eens perfect, die fiets.
Nee.
Ja, dat is ook goed om te melden bij de vrouw dat Merckx dus inderdaad een enorme materiaalfreak is eigenlijk.
Ja.
Dus hij wist ook alles van die fiets, waardoor hij ook een enorm goede bron is eigenlijk om al deze theorieën
waardoor dit inderdaad
voor te leggen. Want hij wist donders goed, hij wist van elke fiets wist hij precies hoe het in elkaar zat, omdat hij er zelf zo mee bezig was.
En daar zit een grote Merckx, die zit tegenover mij, want ik zat aan de overkant van de tafel, laptopje erbij. En hij zegt, ja, maar die achtervork en dat Vlaamse accent, daar zit een paar millimeter verschil in. Had je dat wel gezien? En ik heb al die foto's bestudeerd en zo. Tuurlijk heb ik dat niet gezien. Hoe moet ik dat nou weten? Dus ik zit hem echt zo aan
was
te kijken.
Was dat een teleurstelling voor je? Dat je dat niet...
Nee, ik vond het fantastisch. Ja, hier opeens. Want zeg maar, het gaat er niet om dat je vindt wat je zoekt. Het gaat er om dat je snapt wat je gevonden hebt. Hè? Dat is belangrijk.
De legendarische status van de fiets brokkelt aan de keukentafel van Eddy Merckx steeds verder af. Tot en met de laatste details.
De helium in de banden, dat was ook nog een ding, toch?
Ja, dat was het niet. We begonnen een beetje over te lachen. En dat zei, nou, daar wist hij eigenlijk helemaal niks van. En toen ging hij een beetje vertellen over hoe het daar geregeld was. Dus hij kon zich er helemaal niks bij voorstellen. Zelfs dat je in Mexico met zoiets ingewikkeld zou... Want ze moesten nog een baancommissaris omkopen... en er moest nog dit gebeuren en dat gebeuren. Dus zoiets ingewikkeld, dat zat er gewoon helemaal niet in.
Dat was überhaupt niet in vragen. En tot slot had je nog iets over de spaken.
Ja, de spaken die op sommige foto's lijken de spaken, of dat lijkt niet alleen, maar van een van de fietsen lijken op sommige, of zijn de spaken aan elkaar gelast. En dat zou ook bijzonder zijn, hè, want dan krijg je eigenlijk dat je iets meer eenheid in die spaken krijgt. En dat betekent ook dat daar wat over nagedacht. Nou, dat begreep je eigenlijk niet zo goed. En toen kwamen we erop uit dat de fiets die op het metrostation in België staat, het metrostation Eddy Merckx, dat daar andere wielen in zaten dan waar hij op gereden had. Dus dat niet meer in zijn geheel de originele fiets was, maar wel, hij zei, was er heel duidelijk over, dat is wel de originele frame. En waarom was hij daar zo duidelijk over? Want die achtervork, die klopte niet. Daar zit een klein beetje speling in.
Die legendarische fiets.
Ja.
Was inderdaad de legendarische fiets, omdat hij imperfect was.
Ja.
Ja, en hij heeft een paar dagen na het record is hij naar Lombardije gereden, waar Colnago zijn fabriek had. En heeft hij de fiets in zijn auto opgehaald en is hij weer terug naar huis gereden. En heeft hem uiteindelijk dus afgestaan aan een metrostation, wat een soort van museumfunctie heeft dan nu.
Hoe kan het nou dat die fiets zo'n legendarische status heeft gekregen dan?
Nou, als Merckx daar in Lombardije die fiets ophaalt, laat hij er ook één staan. Want hij had twee fietsen op die baan in Mexico. En die fietsen die hij daar laat staan, die houdt Colnago. En Colnago is een fantastische framebouwer geweest. Hij heeft een heel mooi merk gebouwd. Maar is ook een enorme Italiaan. Dat bedoel ik wel heel lullig in dit geval. Dus sorry, Italianen. Maar het is een ontzettende fantast. Hè? Of misschien een hele goede, slimme marketingman. En Colnago snapt heel goed dat als je iets bijzonders gepresteerd hebt, dat dan het verhaal eigenlijk voor de fietsenfabrikant pas begint. Dat je dan verhalen moet gaan vertellen. En dat is wat er gebeurd is. Colnago heeft niet vooraf heel veel tijd hierin geïnvesteerd, wat hij misschien wel, hij was er wel bij betrokken, maar hij heeft vooral achteraf tijd in geïnvesteerd. Hij heeft tekeningen laten maken. Er is een kaartje met het frame en de maten en zo. Er zat hem bij werelduurrecordfiets van Eddy Merckx. Als je beter kijkt, dat lijkt zeg maar het kaartje wat gebruikt is om die fiets te maken. Als je beter kijkt, daar staat ook de afstand op die Merckx heeft gereden. Dus dat kaartje kan alleen maar achteraf gemaakt zijn. En zo heeft die Ernesto Colnago, en hij is hier ook wel een beetje bekend om, dat hij verhalen verzint. Die heeft allemaal verhalen verzonnen. En die verhalen zijn deels in wat serieuzere tijdschriftartikelen terechtgekomen.
Ernesto Colnago maakte de fiets waarop Eddy Merckx het wereldurecord neerzette, vooral na de poging, legendarisch. Iedereen is in het verhaal van Colnago getuind.
Dit verhaal, en er wordt nog steeds veel over geschreven, want dan in Seattle staat de fiets en wordt beweerd, er gaan mensen kijken of het inderdaad die fiets is. In New York staat de fiets, er gaan mensen kijken, het is die fiets. Colnago, die beweert natuurlijk ook, en dat is dus ook zo, maar dat is de reservefiets, dat hij die fiets ook heeft staan in zijn museum.
En daar zitten wielen in met banden. Nou, die banden, als die uit 1920 of zo komen, zou het me niet verbazen. Helemaal versleten band. Dus dat lijkt een hele oude fiets. Maar ja, als je banden uit 1972 gewoon een beetje goed onderhouden hebt, dan zijn dat nu, zijn dat nog wel redelijke banden, maar als je naar de foto's van deze fiets kijkt, die zijn helemaal tot op de draad versleten en zo.
Dus zelfs met deze fiets heeft hij geprobeerd om dat verhaal groter te maken.
Ja, maar hij heeft dus gewoon op basis van zijn tekeningen en op de verhalen die hij zelf min of meer heeft verzonnen om die fiets aerodynamisch te maken, heeft hij die fiets nagebouwd naar zijn verhalen toe, waardoor die fiets niet klopt met wat we in beelden zien op 25 oktober 1972. Ja. Dus zijn fiets is zijn eigen gefantaseerde fiets, inclusief gaten, inclusief die banden, want die moeten er versleten uitzien. Want hij denkt, die zijn 50 jaar oud. Dat moet er zo uitzien, terwijl er maar één keer op gereden is, in principe.
En voor Merckx is het nog steeds belangrijk om te onderstrepen dat vooral zijn fysieke prestatie de doorslag gaf op die 25 oktober 1972.
Dus misschien had hij ook wel behoefte om deze mythe gewoon eindelijk eens recht te zetten. Dat gouden hoer van Colnago was hij natuurlijk gewoon zat. Gewoon was tijd voor op zijn leeftijd nu om dat eens even voor eens en altijd
ik
recht te zetten.
Ik verwacht wel dat Colnago nu belt.
Ja, en dan voor rectificatie. Ja, we hebben geen wederhoor gepleegd.
Oh, eens even.
Ja, dat hebben we niet gedaan.
Wederhoor hebben we niet gepleegd.
Alles klopt toch.
Maar waarom zijn we hier dan met z'n allen ingetrapt? Zelfs de grootste specialisten.
Omdat we willen allemaal dat het beladen is. Het wordt groter als je er iets aan toevoegt.
De ultieme samenwerking tussen, of zelfs een versmelting van mens en fiets, blijkt niet te bestaan. Het urecord was gewoon een prestatie van een legendarische renner. En die renner was Eddy Merckx. Dit was de podcast van De Muur over de Colnago van Eddy Merckx. Een verhaal van Thomas Seidsma en Arjen Dijkstra. Bestel de papieren versie van De Muur met dit verhaal nu via uitgeverijdemuur.nl. Oh ja, en als je nou echt fan bent, laat dan even een review achter op iTunes.